Zo, goedemorgen allemaal. De afgelopen paar jaar hebben mijn vrouw en ik een aantal keer meegemaakt dat vrienden van ons, mensen uit onze kerk, uit onze gemeente, de gemeente vaarwel zegden en ook het geloof eigenlijk loslieten. En het lijkt alsof dat een trend is die je steeds vaker tegenkomt. En ik weet ook uit studies en publicaties dat het eigenlijk wereldwijd zo is. Dat met name de dertigers en ook de eindtwintigers, dat die vrij massaal de kerken verlaten. En niet alleen wat we kennen aan kerkverlating vanuit de grote protestantse kerken, vanuit de katholieke kerk, en de vrijzinnige kerken. Nee, ook de baptistische, evangelische, orthodoxe gereformeerde kerken zien steeds vaker dat mensen het loslaten. Ik moet denken aan een vrouw die wij kenden vanuit de jeugdgroep destijds, zo'n volwassenengroep in onze gemeente. En altijd heel actief, kringleider, aanbidding, bidden met mensen, getrouwd met iemand die we ook goed kennen. En na een aantal jaren bleek dat het huwelijk geen stand hield, want zij was vreemd gegaan. En dat was het einde van de relatie, maar ook hebben we gezien dat ze daarna steeds verder verwijderd raakten van het geloof in Jezus Christus als enige weg tot behoud. En als je haar nu zou spreken, dan staat ze niet afwijzend tegenover het christelijk geloof, dan heeft ze een beetje haar eigen geloof. Geloof in het goede van de mensen. En dan moet het dan toch meer zijn dan alleen maar Jezus. Van de week sprak ik nog met een man die mij een keer eerder heeft verteld dat hij 3 jaar geleden had hij kanker gekregen. Hij was lid van de baptistengemeente. En daar, op de een of andere manier, ja, hij kon niet meer naar de gemeente komen en hij raakte los daarvan. En er was eigenlijk niet de liefdevolle zorg om hem erbij te houden. En hij was zo teleurgesteld dat zijn eigen broeders en zusters in het geloof niet echt naar hem en zijn vrouw om hebben gezien. Dat hij ook los kwam. En zijn vrouw is helemaal verbitterd eigenlijk en heeft afstand genomen van de kerk, maar ook van het geloof. Allemaal last losgelaten. Of weer een ander verhaal. Een oudste uit een evangelische gemeente. Een hele sympathieke vent. Heel toegewijd. En ineens hoort het verhaal via een vriend van me dat hij aan heeft gelegd met een andere getrouwde vrouw. En dat het na verloop van tijd in het licht is gekomen. En dat hij niet heeft willen kiezen om weer zich te verbinden aan zijn eigen vrouw, zijn kinderen. En als je hem dan vraagt, ja, maar hoe zit het dan met je geloof? Dan zegt hij, ja, ik bid niet meer, ik mediteer tegenwoordig. En hoe is het mogelijk? Wat gebeurt hier? Afval van het geloof. En een thema wat in de Bijbel ook heel duidelijk aan de orde wordt gesteld, wat ook al in de eerste eeuwen van het christendom vaak voorkwam. Dat broeders en zusters onder druk van tegenstand of hoe dan ook verwijderd raakten en uit het zicht verdwenen. En de Hebreeënbrief gaat daar onder andere over. En die waarschuwt daar tegen. En ik wil met jullie lezen Hebreeën 12. Vers 1 tot en met 13. En dan wil ik het in het bijzonder hebben over de versen 3, 4 en 5. Uit Hebreeën 12. Hebreeën 12, vers 1 tot en met 13. En die lees ik uit de herziene Statenvertaling. Wel nu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte van getuigen omringd worden, afleggen alle last en de zonde die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt. Terwijl wij het oog gericht houden op Jezus, de leidsman en voleinder van het geloof. Hij heeft om de vreugde die hem in het vooruitzicht was gesteld, het kruis verdragen en de schande veracht. En zit nu aan de rechterhand van de troon van God. Want let toch scherp op hen die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft verdragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zonde. En u bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering en bezwijk niet als u door hem terechtgewezen wordt. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft en hij geeselt iedere zoon die hij aanneemt. Als u bestraffing verdraagt, behandelt God u als kinderen. Want welk kind is er dat niet door zijn vader bestraft wordt? Maar als u zonder bestraffing bent, waar allen deel aan hebben gekregen, bent u bastaarden en geen kinderen. En verder hadden wij onze aardse vaders als opvoeders en we hadden ontzag voor hen. Zullen wij ons dan niet veel meer onderwerpen aan de vader van de geesten en leven? Want zij hebben ons wel voor een korte tijd naar het hun goed dacht bestraft, maar hij doet dat tot ons nut, opdat wij deel krijgen aan zijn heiligheid. Elke bestraffing schijnt op het moment zelf wel geen reden tot blijdschap te zijn, maar tot droefheid. Maar later geeft zij hun, die erdoor geoefend zijn, een vreedzame vrucht van gerechtigheid. Hef daarom de slappe handen op, trek de knikkende knieën en maak rechte sporen voor uw voeten, opdat wat kreupel is, niet wordt ontwricht, maar veel meer genezen wordt. Ik zei het al, in de tijd van de Hebreeën speelde dat. Dat mensen het geloof loslieten, Jezus loslieten. Het was een tijd van verdrukking. De ergste vervolging was misschien achter de rug, maar christenen hadden wel met tegenstand te maken. En hen werd het leven zuur gemaakt. En dat bracht velen ertoe om te zeggen, nou, voor mij hoeft het niet meer. Ik hou dit niet vol. Het is me te moeilijk. Het kost me te veel. Dat leiden we af uit de boodschap. En we weten eigenlijk heel weinig van de achtergrond van deze brief. We weten niet precies wie hem geschreven heeft, niet zeker. Wanneer dat precies geweest is. En waar en tot wie, dat is eigenlijk allemaal niet zo bekend. Dus we moeten het doen met de tekst die we hebben. Maar daaruit blijkt dat wel. Dat de schrijver die houdt eigenlijk een betoog. En het is eigenlijk een prekenserie geweest waarschijnlijk, die gebundeld is. En in een briefvorm aan de gemeenten is verzonden. En daarin houdt hij een heel vurig betoog om vooral vol te houden. Om door te gaan op de weg van het geloof. Om niet op te geven. In deze tijd, wij in het Westen, lijden nog niet onder verdrukking en vervolging. Misschien dat het nog gaat komen, maar op dit moment hebben we nog alle vrijheid. En toch, ondanks al die vrijheid die we hebben, vallen er heel veel weg uit de kerken en uit het geloof. Hoe kan dat nou? Eigenlijk wordt het ons zo makkelijk gemaakt om te geloven. Om samen te komen. Om te belijden wat je wil. En toch zien we al decennia lang dat het alleen maar afkalt, het geloof. Er zijn uitvoerige studies naar gedaan. Hele boeken over geschreven. Maar een paar oorzaken om even de achtergrond te schetsen. We zijn losgekomen van allerlei verbanden. Dat is de eerste. We zijn op onszelf gaan leven, zeg maar. Voorheen, 50, 60 jaar geleden, leefde eigenlijk iedereen in een bepaalde gemeenschap. Een dorpsgemeenschap, een wijkgemeenschap en een kerkelijke gemeenschap. En dat was met elkaar vervlochten. En je kende iedereen in je eigen buurt. Dus er was een sterke sociale controle. En heel veel mensen deden wat ze deden omdat men anders wat van jou vond. Als je dat niet deed. En dat had natuurlijk vervelende kanten, benauwende en verschrikkende kanten. En dat maakte soms dat mensen niet tot ontplooiing konden komen. En altijd maar in het gareel liepen en niet echt konden zijn wie ze waren. Maar het had ook hele mooie, bewarende kanten. Het behoedde ook veel mensen voor allerlei losbandigheid, allerlei handelingen die je eigenlijk beter niet kunt doen, omdat je wist dat er op je gelet werd. En het behoorde er ook mensen voor om gewoon bij die kerk te blijven, bij die gemeenschap. Maar ja, op een gegeven moment kregen we het steeds beter. We werden steeds mobieler, we hadden allemaal een auto, we konden met het openbaar vervoer over naartoe. De jongeren trokken naar de steden om te studeren, om te werken. En al die verbanden die raakten wat los. En dat is eigenlijk het verhaal van hoe God verdween uit Dordrecht. Dat dacht ik me toen ik hier naartoe reed. Hè? Geert mag niet dat zo vertrouwelijk beschreven heeft. Dat is het verhaal eigenlijk van elke dorpsgemeenschap, van elke wijkgemeenschap. En dan gaan mensen voor zichzelf kiezen. En wat voorheen vanzelfsprekend was, de traditie, de gewoonte, van zoals men dat nou eenmaal doet bij ons, dat was niet meer zo vanzelfsprekend. En als dat het enige is wat je bij het geloof houdt, dan is dat niet genoeg. Als het niet van binnen komt, als het niet gedragen wordt door persoonlijk geloof, dan hou je dat niet vol. Dan zeg je, waarom zou ik dat nu nog steeds doen? Als er allerlei andere mogelijkheden zijn om mijn leven in te richten. Het andere wat we in deze tijd zien, de afgelopen 15 à 20 jaar, is dat de onzekerheid heel erg is toegenomen. Het was allemaal zo goed geregeld. En het was allemaal zo veilig en duidelijk in onze landen hier in het Westen. En nu, sinds met name 2001 natuurlijk, de aanslag op de Twin Towers, is het allemaal onder druk komen te staan. De opkomst van het islamitische terrorisme, de dreiging van oorlog en geweld, het nationalisme wat weer opkomt, allerlei verbanden, ook internationaal, die uit elkaar vallen, maakt ons onzeker. De wereldwijde economische crisis die we hebben gehad en waar we nog deels in zitten. We zijn niet meer zeker van de waarde van ons pensioen, van onze banktegoeden. We moeten misschien op een gegeven moment wel betalen voor, om het op de bank te zetten. En we weten zeker dat de volgende generatie het minder goed krijgt, materieel gezien, dan de huidige generatie. Dat zien we overal gebeuren. Banen verdwijnen naar het oosten, naar het zuiden. Dus het maakt ons onzeker. En dat betekent dat we eigenlijk overal aan gaan twijfelen. En wat is nou nog wel waar? Wat is nou nog wel echt? Waar kan ik nou nog op vertrouwen? Als zelfs de meest basale zekerheden niet meer vanzelfsprekend zijn. Dus we zijn op onszelf gekomen. We moeten het zelf zien te rooien. We maken onze eigen keuzes. En we leven in een onveilige en onzekere wereld. En dat maakt ons ook als derde heel gevoelig voor wat men vindt. Dat is eigenlijk heel bijzonder. We zijn heel individualistisch geworden. Maar ik denk dat we nog nooit zo gevoelig zijn geweest voor de massa. Voor wat de media ons voorhouden. Omdat we het eigenlijk zelf ook niet meer zo goed weten. Het is zo ingewikkeld geworden. En er zijn zoveel mogelijkheden. Dus we hebben eigenlijk ook wel weer behoefte aan richting. Aan leiders. Maar ja, als de politiek dat niet geeft. En als de dominee en de pastoor niet meer het gezag hebben. Die ze ooit hebben gehad. Waar ga je dan op af? Wat is dan je anker? Wat is dan je kompas? Waar ga je op af? En heel veel mensen laten zich gewoon leiden door de waan van de dag. Door wat in is. Door wat in de media allemaal rondgebazuind wordt. Door one-liners. En we gunnen ons niet de tijd om ons te verdiepen in het verhaal daarachter. Dus we praten eigenlijk gewoon maar elkaar een beetje na. En als men dan zegt dat religie achterhaald is. Als men dan vindt dat je eigenlijk een beetje achterlijk bent. Als je nog steeds in de God van de Bijbel gelooft. Of als men dan zegt van ja, uit religie is nooit iets goeds voortgekomen, komt alleen maar geweld en narigheid, dan gaat het aan je kragen. En dan ga je twijfelen, zeg, of is dat dan zo? Ja, en er staan toch wel hele lastige teksten in die Bijbel. Want er is inderdaad heel veel geweld in het Oude Testament. Hoe moet ik dat nou zien? En we raken vertwijfeld en we raken los van onze zekerheid. En dat kan tot iets heel moois leiden. Als je gaat onderzoeken, als je zelf gaat kijken, als je zelf keuzes gaat maken, kan het ook echt iets van jezelf worden. Maar het kan ook heel riskant zijn. Als je al die geloofswaarheden ter discussie gaat stellen, dan zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, pas nou op. Pas nou op dat je het niet helemaal gaat verliezen. En dat is eigenlijk de boodschap van deze preek. Geef je geloof niet prijs. Blijf staan voor wat je gelooft. Ik zei even gaan vers 3, 4 en 5, daar wil ik wat langer bij stilstaan. En ik begin even bij vers 4. U hebt nog niet tot bloedens toe weerstand geboden in uw strijd tegen de zon. Dat was een tekst waar ik een tijdje geleden ineens mee wakker werd. Uit een droom. Ik had die tekst gezien en gehoord. En ik wist, daar moet ik over spreken. En dan denk ik, oeh, wat een tekst. Tot bloedens toe weerstand bieden aan de zonde. Wat wordt daar nou mee bedoeld? Is dat niet wat heftig? En ik weet uit ervaring dat die tekst soms ook verkeerd gebruikt wordt in allerlei situaties. En heel vaak, als we de achtergrond niet weten van zo'n tekstgedeelte, dan gebruiken we dat waar het eigenlijk niet past. En dat gebeurt hier heel vaak als mensen worstelen met bepaalde zonden, concrete gedragingen die je beter niet kunt doen. En vaak is dat op seksueel gebied, of een verslaving of iets. Dan sporen we elkaar aan en zeggen, ja, je moet tot bloeders toe weerstand bieden. Je hebt nog niet genoeg gevochten. Dat is mij ook al eens gezegd in die tijd. En het gevoel is dat je eigenlijk nog heel erg dat je in de kramp raakt. En dat je nog eens een schuldgevoel erbij krijgt. Ja, maar ik doe het toch zo mijn best. En ik kom er maar niet vanaf. En ik doe volgens mij alles wat ik moet doen. En dan krijg je nog eens een keer als het ware een trap na. En dan denk je, ja, je moet nog even verder vechten. Nou, dat is sowieso niet de manier om zonde te overwinnen. Maar goed, dat is een ander verhaal. Een andere tekst daarover. Dat leidt alleen maar tot versterking en verkramping. En kom je daar ook niet meer uit. Maar zo is deze tekst ook niet bedoeld. Dat is niet de betekenis van deze tekst. Maar wat dan wel? Nou, dan is die achtergrond van de Hebreeënbrief zo belangrijk. Dat met de zonde hier niet bedoeld wordt om bepaalde concrete gedragingen. Maar de zonde van het ongeloof. Dat is waar het de Hebreeënschrijver over gaat. Hij wil waarschuwen tegen afvalligheid. Tegen het loslaten van het geloof. Tegen ongeloof. En dat tot bloedens toe is dan niet figuurlijk. Beeldspraak. Nee, dat is letterlijk. Want er was in de generatie voor deze geloof. Er waren de mensen om het leven gebracht vanwege hun geloof. Voor de leeuwen geworpen, zullen we maar zeggen. Ze hadden tot bloedens toe gestreden om stand te houden voor hun geloof. En deze generatie heeft het iets makkelijker. Die worden niet met de dood bedreigd vanwege hun geloof. Ze lijden wel, namelijk door sommigen die gevangen zitten. Sommigen die hun bezittingen kwijt zijn geraakt. En velen die beschimd worden en tegengesproken worden en in discussies belanden en bespot worden. Maar niet tot bloedens toe. Ze hoeven hun leven er nog niet voor op te geven. En het is eigenlijk als te relativeren. Het lijden wat ze ondergaan. Zeggen, ja maar er zijn er die het nog veel moeilijker hebben. En als die mensen stand bleven houden. Ondanks dat ze werkelijk tot bloedens toe moesten doorstrijden. Kunnen jullie dan geen stand houden als jullie met een geringere mate van vervolging te maken hebben. Nou, dat geldt natuurlijk in deze tijd ook. We kennen de verhalen uit andere landen. Waar onze broeders en zusters werkelijk de prijs van hun leven moeten betalen voor hun geloof. Als zij nou stand houden. Als zij blijven belijden dat Jezus voor hen gestorven is. Dat er maar één weg is. Ondanks die druk. Hoeveel te meer moeten wij blijven staan. Als wij op veel subtielere manieren onder druk worden gezet. En het eigenlijk nog ontzettend goed en makkelijk hebben wat dat betreft. Nou, het kan best zijn dat dit allemaal heel ver van je afstaat. Ik kan in ieder geval minder zo in de zomertijd. We gaan niet wat luchtiger. Het zijn wel heftige woorden, hè. En misschien denk je wel, wacht even, strijden voor je geloof tot de dood erop volgt. Is dat niet wat eng? Is dat nou niet wat die islamitische terroristen ook beleiden, waar zij voor staan? Het martelaarschap als hoogste goed, als hoogste ideaal, en de manier om je een plekje in de hemel te verwerven, en Allah eer te bewijzen. Ik kan me voorstellen dat daar alle associaties een rol spelen. Zeg maar, wacht even, dit soort teksten kunnen jullie niet beter overslaan, want dit is niet wat ik wil horen, dit is niet fijn. En dat is voor mij niet waar het geloof voor staat. Hoe moeten we dat nou zien? Nou, dan kan ik je vertellen dat het Nieuwe Testament niet leert dat het martelaarschap iets is om naar te streven of om te zoeken. Het is niet het fundamentalisme van de islam die zegt, dat is de beste manier om God te dienen. Nee, het lijden op zich wordt niet verheerlijkt. Maar het is wel een realiteit. Dat was het toen en dat is het nu ook. En dat kan je overkomen. En het zal je ook overkomen. Op het moment dat je werkelijk Jezus na wil volgen, zegt de Bijbel, dan zal er op de een of andere manier tegenstand zijn. Dan zal er vervolging zijn. En dan is de vraag, wat doe je dan? Wat is het je waard om te blijven staan en om achter Jezus aan te blijven staan? En dat kunnen hele grote dingen zijn, maar dat kan ook meer in het klein zijn. Het kan ver weg zijn, maar ik ken ook de verhalen van hier in ons eigen land. Bijvoorbeeld een meisje wat ik heb leren kennen, vorig jaar op de camping. Een meisje wat uit een gezin komt dat volstrekt atheïstisch is. Maar door het recreatiewerk op de camping van Dabar kwam ze in contact met de God van de Bijbel. Van 4 jaar af aan. En ze, door de jaren heen leren ze de liedjes zingen, leren ze bidden en leren ze de verhalen kennen, totdat ze 11 was. En ze besloot dat ze zelf ook Jezus wilde volgen. En dat werd haar niet in dank afgedaan. Haar ouders waren moeilijke steken. Ze had er niks te zoeken. De kerk werd afgedaan, daar geloven we niet in. En ze verboden haar om zelf naar een kerk te gaan. Totdat ze meerderjarig is, dan mag ze het zelf weten. Maar ze zegt, mij nemen ze daar bar niet af. Die campingdiensten en die avondsluitingen en die kinderclub, daar ga ik gewoon naartoe. En dat heeft ze gedaan. En zo houdt ze stand. In de zomer is dat haar kerk. En door het jaar heen, ik vroeg haar, hoe hou je dat nou vol? Ze kent geen andere christenen in haar omgeving. En wat doe je dan? Elke dag in de tijd om de Bijbel te lezen, om te zingen. Ze kende alle opwekkingsliederen uit haar hoofd. Om te bidden. En zondags maak ik er 1,5 uur van. En dan zoek ik een preek op internet. En dan houd ik mijn eigen dienst. En zo blijft ze staan. En dat is gewoon in Nederland. Vervolging, druk, strijd. Geef je geloof niet op. Maar blijf staan. Ga tot het uiterste. Wees bereid alles te geven. Want het is het waard. Dan vers 3. Let toch scherp op hem, Jezus Christus, die zo'n tegenspraak van de zondaars tegen zich heeft gedragen, opdat u niet verzwakt en bezwijkt in uw zielen. Jezus Christus als het ultieme voorbeeld van geloven, van gehoorzamen, van doorzetten, ondanks lijden. Want zijn leven is een leven van lijden geweest, vanaf het begin dat hij geboren werd. Hij was nog geen 2 jaar of hij werd al achterna gezeten. Het was de bedoeling om hem te vermoorden. Hij moest vluchten. En door de jaren heen, het is niet alleen die laatste week van zijn leven, maar eigenlijk het hele leven op aarde was een leven van lijden. Altijd maar weer die discussies van de religieuze leiders. Daar kwam eigenlijk de meeste tegenspraak van. Altijd meer, alles wat hij zei werd ter discussie gesteld. En elke keer werd geprobeerd hem kapot te maken. Zijn gezag te ondergraven. Maar ook het ongeloof van zijn eigen leerling. Dat hij af en toe verzucht van, hoe lang moet ik nog bij jullie zijn? Die klein gelovigen. Dat deed hem pijn. Hij was daar. Hij liet alles zien. Hij legde alles uit. Hij had zo'n rijkdom van de Vader om door te geven. En zijn beste vrienden begrepen het niet. En keren zich van hem af op het moment dat hij ze het meeste nodig had. En dan natuurlijk die laatste week, de lijdensweek, voordat hij gekruisigd werd. De marteling, de beschimping, de bespotting, het verraad. En uiteindelijk de kruisiging. Sterf als een misdadiger, terwijl je volstrekt onschuldig bent. Let op hem die zo'n tegenstand heeft ondergaan. Zegt deze schrijver van de Hebreeën. Tegenspraak staat hier. Dat is eigenlijk elke vorm van tegenstand, van tegenwerking. En ik denk dat dit woord wordt gebruikt omdat de gelovigen in die tijd dat het beste kenden. Ze wisten wat het was om elke keer weer verbaal aangevallen te worden. En dat is denk ik in onze tijd herkenbaar. Als je je uitspreekt voor je geloof, dan is de meeste tegenstand die we krijgen op dit moment is dat het belachelijk wordt gemaakt. Dat het weersproken wordt. Dan zeg je, ja joh, kijk nou naar de wetenschap. Kijk nou naar de argumenten. Kijk naar zus, kijk naar zelf. Heb je dan niet gestudeerd? Weet je dan niet wat er gaande is in de wereld? Hoe kan je daar dan nog mee komen? En je voelt je eigenlijk al een beetje dom worden. Als je zegt, van ja, maar ik geloof van wat er staat. Ik geloof van in die Bijbel. Ik heb het ervaren. Ik heb het gezien in mijn leven. Ik kan daarvan getuigen. Ja, leuk voor jou. Tegenspraak. Tegenstand. En dan van de weeromstuit zou je zeggen, nou, dan houd ik mijn mond maar. Dan houd ik me maar gedijst. Dan krijg ik ook niet zoveel tegenspraak. Maar Jezus ging gewoon door. Hij laat zien dat het geloof het waard is om voor te sterven. En als dat het is, is het ook waard om voor te leven. Want als jouw geloof niet het waard is om een prijs voor te betalen, voor te lijden, dan is het eigenlijk ook niet het waard om voor te leven. Hij is het ultieme voorbeeld voor ons. Hij heeft gehoorzaamheid door het lijden moeten leren, lezen we daarvoor. En uiteindelijk heeft hij een geweldige beloning voor gekregen. Hij zit nu aan de rechterhand van de Vader en zich verheerlijkt. Nou, om Jezus zo te zien, en de betekenis van het lijden zo te kunnen waarderen, dat vraagt al geloof. Het vraagt al dat je overtuigd bent van hoe uniek Jezus is en dat de Bijbel waar is. En misschien voel je nu al allerlei twijfels. En ja, allemaal wel leuk en aardig, maar moet het allemaal zo extreem? Kan het niet wat meer symbolisch opgevat worden? Jezus als mooi mens, als voorbeeld. Het gaat ook eigenlijk gewoon dat we goed zijn voor elkaar. Misschien denk je, het scheurt me te veel. Ik vind het lastig. En dat kan ik me voorstellen. Gevoelsmatig. Let dan scherp op hem. Zeg dit voor. Lees die Bijbel. Studeer de Bijbel. Laat het lijden van Christus op je inwerken. Sta daar langdurig en intens bij stil. En laat je overtuigen van wat de Bijbel er zelf over zegt. En niet wat van men daarover vindt. En ook als je er wel van overtuigd bent, heb je het nodig om dat lijden van Jezus keer op keer heel diep te overdenken. En bij stil te staan. Omdat we niet verslappen. Zwak worden. Bezwijken in onze zielen. Door vermoeidheid. Door de strijd, door de moeite, door de sleur, door de gewoonte. We moeten vurig blijven, overtuigd blijven. En natuurlijk zien we op de overwinning en de opstanding uit de dood. Dat is ook iets wat je mag inspireren. En de kracht van de Heilige Geest die we hebben ontvangen. Maar hier staat, let nou eens op dat lijden. Ik maak wel eens diensten mee op vrijdagavond, van Goede Vrijdag, in evangelische kringen. En dan denk ik, ik wil daar echt voor Jezus zijn. Ik wil bij dat lijden zijn, stilstaan. En het was meegemaakt dat het ene uptempo liedje naar het andere wordt gezongen. En het gaat allemaal over de overwinning. En over de opstanding. En dat is natuurlijk een geweldige waarheid. Daar moeten we ook aan vasthouden. Maar daar hebben we 2 dagen voor. Eerste en tweede Paasdag. En die ene Goede Vrijdag laten we dan even tijd nemen om echt bij dat lijden stil te staan. En niet alleen in de lijdenstijd en niet alleen dan, maar ook door het jaar heen. Overwinning is geweldig, maar het heeft wel wat gekost. Er is wel een weg aan vooraf gegaan. Als we vandaag avondmaal vieren, is het ook zo'n moment. Dat we even stilstaan bij, wat heeft het Jezus nou gekost? Waarom dat lijden? Waar spreekt dat over? En ook je eigen lijden in het leven, mag je daaraan koppelen. Je bent niet alleen in dat lijden. Dat lijden heeft ook een doel. God is daarin. Als jij dat wil zien, als jij God wil toestaan om je eigen lijden te gebruiken, om jou te vormen, dan kan dat. En hij is daar, hij is heel dicht bij jou in dat lijden. Laten we stilstaan bij wat het Jezus heeft gekost. Want dan weten we weer hoe waardevol het is. Hoe geweldig die genade is en hoe geweldig groot de overwinning is. Als we ook weten wat eraan vooraf gegaan is. Dat mag ons sterken, zegt deze brief. Dat mag ons kracht geven, nieuw geloof geven. Geef je geloof niet op. Net op Jezus. En als laatste vers 5. U bent de vermaning vergeten waarmee u als kinderen wordt aangesproken. Mijn zoon, acht de bestraffing van de Heere niet gering. En bezwijk niet als u door hem terecht gewezen wordt. En dan volgt er die vers die ik er ook bij gelezen heb, waarin dat wordt uitgelegd. En dan lees iets over hoe opvoeding in die tijd ging. Dat ouders niet aarzelden om ook met fysieke straffen hun kinderen op te voeden, corrigeren. Er wordt zelfs over geestelijk gesproken. Ik heb het niet nagezocht wat het in de grondtekst staat, maar het klinkt niet zo fijn, hè? En dat is niet wat wij doen met onze kinderen. En dat kan ook weer zo'n gevoel van afstand geven. Ja, is dat nou wel van deze tijd? Klopt dat allemaal wel? Ik weet een voorganger, een aantal jaren terug in Amersfoort. Hij had daar iets over gezegd op de preekstoel, dat hij af en toe zijn kinderen wel een corrigerende tik gaf, omdat het in de Bijbel staat. En hij heeft zich moeten verantwoorden voor de politie en de rechter, ik zijn voor aangeklaagd. Want wij zeggen, dat doen we niet meer in deze tijd. Als we dood voor mishandelingen en misbruiken, dat willen we niet in onze gezinnen. Maar we hebben ook geleerd dat er andere vormen zijn om kinderen op te voeden en het goede bij te brengen. En de gezagsverhoudingen zijn ook anders. Hè? We staan veel dichter bij onze kinderen. Maar toch is af en toe correctie wel nodig. En dan doe je dat niet meer met een riem of met een stok. Af en toe moet je toch wel grenzen stellen. En zo gek is dat nou ook zo niet. Want dat doen we eigenlijk in heel veel delen van ons leven en van onze samenleving. We vinden het allemaal heel normaal dat als er mensen de verkeersregels overtreden, dat er sancties op staan. Als je door het rood rijdt, dan kan je een boete riskeren. En als je onverantwoord zich gedraagt in het verkeer, dan zeg je niet alleen je eigen leven, maar ook dat van anderen op het spel. Dus het is goed dat er op toegezien wordt, dat er straffen zijn. En nog veel meer als het gaat om misdaden, criminaliteit, over stelen, over vermoorden, over verkrachten. Dan vinden we toch allemaal terecht dat daar een rechter is en een politie en die zegt, nee, dit tolereren we niet. We willen onze samenleving daarvoor beschermen. En we willen dat die daders niet alleen gestraft worden, maar dat ze tot inkeer komen. Dat ze voelen wat hun daden hebben gedaan, dat ze slachtoffers zijn. Zodat ze daarvan mogen leren en dat niet meer zullen doen. En ook in ons eigen gezin en op school hebben we gewoon onze regels. En zeggen we soms, nu moet je even luisteren. En als je dat niet doet, ga maar een tijdje op je kamer zitten, op de trap. Eerst maar eens even tot bezinning komen. Dus zo heel gek is dat niet, dat we opvoeden, dat we corrigeren. Hoeveel te meer de schepper van hemel en aarde, die alle macht heeft, die de rechter is over alle mensen, mag hij dan niet corrigeren? Mag hij ons dan niet vormen? Mag hij ons niet terechtwijzen? En waar dat nodig is, straffen? Hij doet dat tot ons nut, opdat we deel krijgen aan zijn heiligheid. Hij doet het uit liefde, staat hier. Als hij jou niet af en toe de waarheid zegt, wat voor vader is het dan? Wil je dan een God die gewoon alleen maar onverschillig is? Nou, maak er maar een rommeltje van, jongens. Kijk maar wat je ervan maakt hier op aarde. Maakt mij niet uit. Het is allemaal even goed. Is dat dan wat je wil? Vrijheid, blijheid? Nee, natuurlijk niet. We willen een God die rechtvaardig is. Een God die recht spreekt, die recht doet. En die liefdevol zijn kinderen vormt en begeleidt op de weg naar het leven. Dat is wat hij wil doen. En daar gebruikt hij ook lijden voor. Daar gebruikt hij ook tegenstand voor. Moeite, verdriet, pijn in je leven. Tegenslagen. Niet zomaar om dat lukraak uit te delen. Maar met heel bewust om ons te vormen. En als het nodig is te corrigeren. Om ons te behoeden voor zonde. Om ons bewust te maken aan onze afhankelijkheid van hem. Om ons te heiligen en te vormen naar zijn beeld. En dan zie je dat waar de kerk het meest gedrukt wordt, het meest met nauw is, dat daar de meeste mensen tot geloof komen. En dat ze het krachtigste zijn in hun belijdenis. Kijk naar de kerk in Iran bijvoorbeeld. Een van de moeilijkste landen om christen te zijn. En de kerk groeit daar met 20% per jaar. Tegen de verdrukking in. Want dan weet je wat je gaat doen. Dan weet je wat het je waard is. Dus geef je geloof niet op, maar laat je terechtwijzen. Laat je opvoeden voor onze Vader. Ik moet afronden, dat zie ik. Je geloof op je leven. Wat is het je waard om Jezus te volgen? Ben je bereid om tot het uiterste te gaan? Om lijden te verdragen, tegenstand, tegenspraak te verdragen? In navolging van Jezus zelf. Besef je wat het hem gekost heeft? Besef je hoe kostbaar dat lijden is van Jezus? Hoe diep het is geweest? Welke prijs hij betaald heeft? En wat ons dat te zeggen heeft over wie hij is en hoeveel hij van ons houdt? En dat hij een voorbeeld is voor ons. Van volharding. Van geloof en gehoorzaamheid leren door het lijden heen. En stand houden en dan de overwinning waard. En dan beloond worden. En dan verheerlijk worden. Wil je je terecht laten wijzen? Wil je laten opvoeden? Wil je laten corrigeren? Mag onze liefdevolle Vader jou helpen om op die weg te blijven van het geloof. De smalle weg, die vaak met moeite en pijn en tegenstand gepaard gaat. Mag Hij je daarin helpen? Mag Hij een liefdevolle Vader voor jou zijn? Let op waar je staat. Let op het lijden, maar let ook op waar je staat. Als je twijfelt, als je wankelt, laat je weer aanvuren. Laat mensen voor je bidden. Praat erover. Geef niet zomaar op. Haak niet zomaar af. En als er iets gebeuren om je heen, misschien wel in deze gemeente, ken je misschien broeders en zusters, vrienden van je, waarvan je weet, die worden aangevochten op hun geloof. Ze houden nauwelijks stand, want er gebeurt zoveel, er zijn zoveel stormen in hun leven, en we snappen het. Maar geef ze niet op. Laat ze niet los. Blijf voor ze bidden. Zie naar hen om. Ga om hen heen staan. En wijs ze elke keer weer op Jezus. Niet vermanend en veroordelend, maar liefdevol. Joh, we willen dat je erbij blijft. Ik wil dat jij behouden blijft. Ik wil dat je erbij bent straks als Jezus terugkomt. Ik wil dat je erbij bent in de hemel. In het koninkrijk van onze Vader. Mag het je helpen om stand te houden? Mag het naast je staan? Laten we op elkaar koesteren. Laten we het bidden daarvoor. En laten we niet opgeven. Wanneer druk en tegenstand toeneemt. Amen.